Wat als elke vrouw ter wereld in haar kracht stond? Wat als ze haar waarheid durfde spreken, haar creativiteit in de wereld durfde zetten en haar intuïtie durfde volgen? Ik ben Nathalie Janssens de Bisthoven, auteur, coach, mama en oprichter van Wolvin. En dit is mijn droom. Zelf kom ik van een long line of wild women en het is bijna onmogelijk om uit te drukken hoe waardevol dat voor mijn eigen groei is geweest. En dus maakte ik er mijn missie van om de wijsheid van de ontembare vrouw toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk vrouwen. Want meer dan ooit heeft de wereld vrouwen nodig die ongecensureerd spreken, ongebreideld dromen en onuitputtelijk bouwen aan datgene waarin ze geloven. Reclaim Your Wild is de missie van Wolvin en het is waar deze podcast over gaat. Dit is waar ik mijn meest waardevolle inzichten deel en die van andere ontembare vrouwen die mijn pad kruisen. Het is inspiratie om je in beweging te brengen en houden. Het is jouw tweewekelijkse afspraak met je meest wilde zelf. Dit is de Wolvin Podcast. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wolvin Podcast. Ik hoop dat het goed gaat met jou. Ik dank je dat je weer incheckt om te luisteren. Ik wil ook iedereen bedanken die blijft berichtjes sturen. Ik krijg tegenwoordig ook wel wat berichtjes, zeker nu dat de reeks rond de spirituele basisprincipes is gestart, van mensen die dat dan proberen toe te passen op concrete situaties in hun leven, daar wat vragen rond hebben. Dat vind ik super fijn. Dus ik zou zeggen, blijf die gerust sturen. Mijn idee is om die zo wat te gaan bundelen in één of meerdere afleveringen, waar dat we dan alles wat ik nu een beetje in theorie vertel, in die afleveringen zo in de praktijk kunnen toepassen op real-life cases. Dus uiteraard in alle anonimiteit. Hè. Maar op die manier wordt het zo wel heel tastbaar voor iedereen, hoe dat het er dan uitziet in je day-to-day life, als je die principes wilt gaan toepassen. Dus mocht je ook met zo'n case zitten, of een vraag, of iets waar je je afvraagt van oké, maar hoe gaat dat dan in deze specifieke context in mijn leven? Mail dat gerust naar hello@wolvin.be. Ik beloof niet dat ik daar direct een antwoord per mail zal opgeven. Ik werk nog altijd een beetje aan een vertraagd ritme. Ik dank jullie daarvoor ook, voor je geduld. Maar ik neem ze wellicht wel mee in een aflevering waar ik ze zo wat bundel. Of misschien per categorie wat ga bundelen. Dus zorg dat je in de mail ook alvast een beetje de context schetst. Zodat ik er ook een passend antwoord kan opgeven. Voilà, vandaag gaat het over het ego. Dat vind ik altijd een beetje een moeilijk onderwerp. Eerst en vooral omdat het ego ook zo'n term is die een hele brede semantiek heeft. Er zijn zo heel veel verschillende betekenissen voor, waardoor het soms zo'n beetje wordt misbegrepen. In Course in Miracles termen, en dus binnen de semantiek van een cursus in wonderen, betekent het ego, of is het ego eigenlijk de angststem in ons, hè, waar we het vorige week meer over liefde hebben gehad. Is dit meer de stem van angst in ons. Hè? Dus het ego wordt op die manier gebruikt binnen een cursus in wonderen. En dat is bijvoorbeeld ook dezelfde manier waarop iemand als Eckhart Tolle bijvoorbeeld het ego zal gebruiken. Maar er zijn ook contexten waar ze spreken over een positief ego en een negatief ego. Dus vandaar dat er soms wel wat verwarring is. Maar in termen van een cursus in wonderen staat het ego eigenlijk voor de stem van angst in ons. Hè? Doorheen de aflevering vandaag ga je wel wat duidelijker snappen wat dat daar dan precies mee wordt bedoeld, of hoe dat er dan uitziet. En vooral hoe dat je er dan ook mee aan de slag kunt gaan. Als we in de vorige aflevering hebben gezegd dat wonderen het natuurlijk gevolg zijn van liefde, hè, dat was een van die principes, van die basisprincipes rond wonderen, dan is het ego zijn doel en zijn werk om dat ten allen koste tegen te houden. We hebben dat in de vorige aflevering ook de link gelegd met het verhaal van Assepoester, waar dat het ego gesymboliseerd werd door de stiefmoeder en de stiefzussen. En daardoor, dankzij dat verhaal wordt dat heel tastbaar, dat die eigenlijk gewoon als doel hebben om het hoogste geluk van Assepoester te saboteren, om haar tegen te houden, om het wonder tegen te houden, om haar ervan te weerhouden, om liefde en vreugde en geluk te ervaren in haar leven. En dat is net zo voor, of dat is eigenlijk precies wat het ego ook doet. Ja? Helemaal in het begin van A Course in Miracles staat er ook het volgende. You think you have many different problems, but you really only have one, and that is your disconnection from God. Wat betekent dat? Dus als je het vrij zou vertalen, wil dat zeggen, je denkt dat je heel veel verschillende soorten problemen hebt, maar eigenlijk heb je er maar één. En dat is je disconnectie van God. Hè. Wat daar eigenlijk mee bedoeld wordt, is dat alle verschillende variaties van problemen die wij hebben, ontstaan voor een stuk vanuit wat het ego ons wil laten geloven, namelijk dat wij een klein, losgeslagen, afgescheiden, eenzaam atoompje zijn in een grote, chaotische wereld zonder structuur, zonder orde, zonder wetten, zonder, laat staan, een liefdevolle macht die het eigenlijk goed voor heeft met ons. Hè. Dus het ego wil ons eigenlijk laten geloven dat er geen God is, dat wij maar kleine, onbelangrijke dingetjes zijn die niet veel te betekenen hebben, dat er geen groter geheel is, dat er geen wetten zijn, dat er geen wonderen zijn, dat er geen hemel is met de wetten van de hemel, zoals dat we in de vorige aflevering hebben besproken. Hè, daar waar wonderen natuurlijk zijn, daar waar de flow is, daar waar alles samenspant voor jou om jouw hoogste geluk te laten ervaren. Hè. En dus het ego wil vooral dat wij geloven dat er alleen maar chaos is, alleen maar gescheidenheid, alleen maar concurrentie, alleen maar gevaar, dat anderen gevaarlijk zijn, dat er schaarste is, er zijn maar zoveel stukjes van de taart, als de ander meer taart neemt, dan is er minder voor ons, enzovoort. En zodanig dat wij dan ook gaan geloven dat we het ego nodig hebben om veilig te zijn in deze wereld. Hè. Dat gaan we later deze aflevering nog wat concreter maken. Maar dat is eigenlijk het punt. En op die manier komt het ego voor een stukje ook in concurrentie met God. Hè. Niet dat er daar ooit concurrentie in mogelijk is, maar dat is zo een van die dingen die typisch is aan het ego. Die probeert totaal onredelijke dingen dan zeer redelijk te maken. Hè. Dus dat is wat in een cursus in wonderen die authority problem noemen. Ik veronderstel dat in het Nederlands in de cursus verteld wordt als het autoriteitsprobleem. Hè. Het ego denkt dat het gewoon rechtstreeks in concurrentie is met God over wie dat er eigenlijk de wereld regeert, of minstens jouw wereld regeert, wat dat totaal onmogelijk is natuurlijk. Maar van daaruit dat je zal zien dat het ego eigenlijk voortdurend probeert om ons ervan te laten, om ons te overtuigen dat er geen God is. Dat er geen God is, met andere woorden, hè, God staat voor liefde, een hogere macht die het goed met ons voor heeft, die een liefdevol soort van, hè, dat roltapijt in Zaventem. Vandaar ook die zin in A Course in Miracles, you think you have many different problems, but you really only have one. Uiteindelijk komt het daarop neer dat al onze problemen ontstaan vanuit allerlei, een eindeloze stroom aan variaties waarop dat het ego ons probeert te laten denken, geloven en dan op termijn ervaren dat er geen God is, dat er alleen maar chaos is, arbitrariteit, dat wij allemaal kleine, dat wij niet verbonden zijn met elkaar, maar allemaal kleine gescheiden lichaampjes, dat wij dat anderen gevaarlijk zijn, dat wij hier niet broeders en zusters zijn, om dan weer zo wat die christelijke terminologie te gebruiken, maar dat iedereen potentieel een gevaar is en dat de geloof slecht is en dan moeten uitvolen wat dat het dan is. Enzovoort, enzovoort. Hè. Dus om ons te laten doen geloven, hè, dus tegen wil dat wij geloven eigenlijk in een soort van random universum, waar dat er geen structuur is, geen orde, zodanig dat we eigenlijk zouden gaan, en dus, hè, omdat er geen structuur is, het is allemaal zo groot en overweldigend enzovoort, zegt het ego, maar ik ben hier om u te helpen. En het ego heeft dan, gaan we later zien, allerlei strategieën dat het dan voorstelt om ons te helpen, die ons eigenlijk helemaal niet helpen, maar die ons eigenlijk alleen nog maar dieper de miserieput induwen, waardoor we nog meer gaan angstig worden, nog meer gaan beroepen op het ego, enzovoort, enzovoort. En een van de meest favoriete argumenten, zal ik maar zeggen, die het ego daarvoor gebruikt, zijn onze lichamelijke zintuigen. Hè? Dus het meest voor de hand liggende bijvoorbeeld, hè, een van de dingen waar het ego ons wil laten doen vanuitgaan, is dat wij allemaal gescheiden zijn van elkaar. Dat wij dus letterlijk gescheiden lichaampjes zijn, gescheiden atomen. En daarvoor gebruikt het uiteraard het feit dat jij in een lichaam daar zit en ik in een lichaam hier. En dat wij dus fundamenteel gescheiden zijn, of minstens lijken te zijn. Dus op basis van onze zintuigen zijn we gescheiden van elkaar. Op basis van mijn zintuigen kan ik zeggen, ja, maar ik hoor u zeggen X, Y, Z, wat dat dan verkeerd is enzovoort, of ik zie u kijken naar mij op een manier die niet vriendelijk is enzovoort. Dus het ego, zal je merken, zal heel erg beroep doen op onze zintuigen, onze lichamelijke zintuigen. Maar onze lichamelijke zintuigen bijvoorbeeld, die zeggen ons ook dat een vliegtuig kleiner wordt naarmate dat het opstijgt. Hè. Dat is ook wat uw ogen u zeggen als je daar naar kijkt. Maar wij weten wel dat dat niet zo is. Hè. Wetenschappelijk weten wij, ja, dit is niet zo. Een vliegtuig wordt niet kleiner, het lijkt alleen maar zo. En dat is een heel goede manier om te tonen dat onze lichamelijke zintuigen niet de ultieme werkelijkheid zijn. En dat is iets wat dat steeds meer ook in kwantumfysica wordt onderschreven, iets wat Einstein al heel lang geleden heeft gezegd. Dat deze materiële wereld een illusie is, een heel consistente illusie, maar wel een illusie. Hè. Dus, en vandaar dat het ego heel erg dat lichamelijke zal gebruiken als soort van ultiem bewijs dat er, hè, er is wel ziekte en er zijn, dat zijn zo dingen die heel veel terugkomen in een cursus in wonderen, dat ik nu niet te diep ga op ingaan. Maar het volstaat om te zeggen dat het zintuiglijke eigenlijk een van de meest gebruikte argumenten is van het ego om ons te laten meewandelen en meedenken en meedoen in het gedachtegoed van het ego. En dat is ook de reden, hè, of daarmee samenhangend, is wat dat je ook zult merken, de keer dat je goed het verschil ziet tussen, of begint te begrijpen tussen het discours van liefde, hè, de stem van liefde voor je, in jou, die dan in de Cursus in Wonder en in andere mystieke teksten vaak de still small voice for God wordt genoemd, en het ego, dat je gaat merken dat het ego-discours het discours is dat het meest wijdverspreid is in onze huidige maatschappij. Hè. Dus dat denken in de lijnen van het ego sociaal veel meer aanvaard is dan denken in lijnen van liefde. Dat wij, als we dan straks een beetje het verschil gaan aangeven, dat je zal merken dat het veel radicaler, revolutionairder en onveiliger aanvoelt om mee te denken en doen vanuit liefde, dan om mee te denken en doen vanuit angst. Ja. En op die manier is eigenlijk, want liefde, zegt een Cursus in Wonderen, is uw meest natuurlijke staat. Dat is waarin dat je geboren bent. Dat is ook waar dat je naartoe terugkeert als je sterft. Wat dat je ook vaak ziet bij mensen. Als je het voorrecht hebt om mensen te zien en er zelf mee connect of communicatie te hebben voordat ze sterven. Als ze bij geest zijn, dan zal je vaak ervaren of merken dat zij zeggen, het enige dat telt is liefde. Al de rest is bullshit eigenlijk. Hè. Dat heb ik in de eerste, denk ik, aflevering van deze reeks ook al gezegd. Uiteindelijk is dat het enige wat telt, is dat onze meest natuurlijke staat van zijn, is dat wat we hier ook zijn komen doen. Maar wij leren hier angst aan. En dus wij leren het ego-discours aan. En stilletjes aan gaan we steeds verder en verder en verder in die angst staan. En wordt dat steeds meer een soort van net dat zich rond ons sluit, like een vis, waar dat we eigenlijk bijna niet meer uit kunnen. Hè? De spirituele leraar Wayne Dyer, ik heb dat denk ik ook al ergens een keer in de podcast verteld, maar die heeft daar een heel mooie metafoor voor. Die beschrijft het alsof dat wij geboren worden, en we moeten een klok visualiseren en wij worden allemaal geboren op 12 uur. En dat is waar dat wij inderdaad nog in onze heel natuurlijke staat van zijn van liefde. Hè? Dus een pasgeboren kind heeft volledig vertrouwen in de ander, is nog helemaal beschermeloos, hij heeft geen bescherming, hangt nog helemaal af, gaat uit van de goodwill van de mensen rondom zich enzovoort. En naarmate dat wij ouder worden en dingen ervaren in de wereld, gaan wij van 12 naar 6 en worden wij eigenlijk bijna het omgekeerde. Hè? Dan staan we heel wantrouwig in het leven, is er heel veel angst, heel veel zorgen, heel veel beschermingsmechanismen die we optrekken enzovoort. En vaak is er dan ergens rond 6 uur ook vaak een crisis, soms een fysieke crisis, een gezondheidscrisis, een faillissement, een scheiding, whatever, iets wat ons komt wakker schudden. En die dus eigenlijk een uitnodiging is om de weg van 6 uur naar 12 uur terug af te leggen. Namelijk wat dat eigenlijk dan de titel is van het boek van Marianne Williamson, A Return to Love. Terugkeren naar liefde die eigenlijk onze natuurlijke staat van zijn is. Maar dat is ook een beetje de parabel van de verloren zoon. Is namelijk dat de zoon die eerst verloren was en dan terugkomt, op een heel andere manier terug thuiskomt dan de zoon die eigenlijk nooit verloren is gelopen. Dus in die zin hebben wij allemaal We All Get Lost. En vandaar ook dat prachtige boek van, of minstens de prachtige titel van het boek van Ram Dass, ook een spiritueel leraar, die zegt, we are all just walking each other home. Eigenlijk zijn wij hier om elk van ons de ander terug mee te wandelen naar huis, namelijk naar 12 uur, daar waar we gewoon opgeleid zijn met onze natuurlijke staat van zijn, namelijk liefde, en waar dat wij echt heel bewust in ons doen en laten en zeggen, liefde soort van het basisprincipe laten zijn, in plaats van het basisuitgangspunt dat angst is en dat veel meer regeert in deze wereld. Ja? Hoe zie je dat? Er is angst voor voor het andere geslacht. Er is angst voor andere huidskleur. Er is financiële angst. Er is angst voor... bij vrouwen angst voor verouderen. Dus er is zoveel angst voor wat het met onze kinderen gaat gebeuren. Er zijn zoveel vormen van angst. En het voelt veel natuurlijker om angstig te zijn dan om vol vertrouwen in het leven te staan. Hè. En dus dat is echt het discours van het ego. Is ook het discours opnieuw dat het meest wijdverspreid is. Zeker in een geseculariseerde maatschappij. Hè. Is dat echt wel het discours van wat het ego ons eigenlijk wil komen leren. Oké, het vervolg van de aflevering zal ik niet meer in mijn auto kunnen opnemen, omdat het daar zo warm is dat mijn gsm totaal blokkeert. Ik zit dus buiten. Ik hoop dat jullie vooral het ruisen van de bomen achter mij kunnen horen en dat de geluidskwaliteit een beetje meevalt. Maar goed, om verder te gaan. Het volgende dat zeer belangrijk is rond het ego om te weten, is dat iedereen een ego heeft. En ik weet nog hoe... bevrijdend en belangrijk dat is geweest voor mij, zeker in termen van mijn eetstoornis. Jullie weten dat ik de weg naar een cursus in wonderen en naar die spirituele principes heb gevonden op het einde van mijn herstel van de eetstoornis. En dat het mij daar ongelooflijk heeft geholpen om te beginnen begrijpen. Maar wacht een keer, er is niks mis met mij, omdat ik een stem in mij heb die het niet goed voor heeft met mij. Tot dan... dacht ik dat echt wel. Dacht ik, maar er is echt... Het gaat ondertussen beter, maar er zal toch wel serieus een noek af zijn dat er bij mij zo'n stem is die het niet goed voor heeft met mij. Een stem die mij eigenlijk onderuit wil trekken. Ik dacht altijd, ik ben een beetje crazy in de coconut dat ik zo'n stuk heb in mij die eigenlijk destructief is. En dus ik verdeelde de wereld zo wat in twee categorieën. De mensen die... De normale mensen die dat dan naar mijn gevoel niet hadden. En dan de mensen zoals ik, met issues zoals ik, die wel zo'n rare kronkel hadden. En dankzij een cursus in wonderen ben ik echt gaan beginnen begrijpen. Maar wacht een keer, dat is niet waar. Iedereen heeft het. Hè? Alleen wat een cursus in wonderen zegt is... The ego is suspicious at best and vicious at worst. Dus wat dat je vrij zou vertalen als het ego is in het beste geval wantrouwig. En in het slechtste geval echt... vicieus, destructief. Hè. En dat is waar dat je dus wel effectief de verschillen kunt gaan zien. Hè. En dus op momenten dat je bijvoorbeeld iemand hebt met een serieuze verslavingsproblematiek of heel erg suïcidaire gedachten of allerlei andere destructieve manieren om in het leven te staan, dan heb je een ego dat ongelooflijk krachtig en destructief is. En bij mensen waar er vaak niks aan de hand lijkt te zijn, of weinig aan de hand lijkt te zijn, heb je meestal een ego dat net iets milder is. Hè. Maar dat is ook weer zo een van die mooie voorbeelden of manieren waarop dat waarop dat spiritualiteit vooral naar dat verbindende gaat, naar... Eigenlijk zijn wij allemaal niet zo verschillend. Hè? Wij hebben allemaal een ego. Wij hebben allemaal die angststem in ons. Alleen op verschillende momenten in ons leven en bij verschillende mensen heeft dat ego een meer of minder destructieve... neemt het een meer of minder destructieve vorm aan. Hè? Dus dat is wel belangrijk om ook te begrijpen. Daarin is het ook zo dat het ego... nooit helemaal weggaat. Dus met uitzondering van misschien een verlichte meester, en dan nog, dat weet ik niet zeker. Ik vermoed dat het ego daar misschien gewoon totaal stil is gevallen of zo. Maar voor de meeste van ons, mezelf in kluis, het ego is lang niet meer zo destructief als dat geweest is. En vooral dankzij mijn werk met een cursus in wonderen en allerlei andere vormen van persoonlijke groei die ik heb gedaan, ben ik gewoon slimmer geworden en begin ik het ego te doorzien, waardoor dat ik er minder slachtoffer van ben. Maar het is niet zo dat het er niet meer is. Hè. En ik moet nog de eerste persoon ontmoeten die absoluut geen ego heeft. Hè. In die zin heeft Elizabeth Gilbert in haar heerlijke boek Big Magic, ik denk dat het voorlopig haar enige non-fictieboek is, haar fictieboeken zijn ook supergoed trouwens, maar in haar non-fictieboek Big Magic, dat gaat over creativiteit. Dat is echt een, zelfs als je niet zo creatief bent, echt een aanrader. Daarin schrijft zij ook over het ego. En zij zegt, zij heeft de metafoor waar dat zegt, het ego zal altijd in een auto zitten. Maar jij kiest wel of het stuurt of niet. Hè. En dat is voor mij ook wel zo'n beetje de rol van persoonlijke groei, van van spirituele groei, van je spiritual practice ook, is dat jij begint te beslissen wie dat er aan stuur zit, liefde of angst. Hè? En dus daarin is ook het ego, het idee is niet dat je ego plots ooit weg zal zijn, tenzij dat je morgen verlicht wordt, hè? Maar dat je vooral wel het ego begint te doorzien en dat je dus liefde aan het stuur zet in plaats van angst. Hè? Een volgende ding dat ik daar wil aan toevoegen is dat het ook gewoon belangrijk is te doorzien wat het doel is van het ego. Ja? Dus het ego zal er altijd zijn. Nu hoor ik juist dat mijn buurman zijn grasmachine aansteekt. Ik hoop dat dat niet te veel stoort. Het ego zal er altijd zijn. Dus is het belangrijk dat we vooral ook goed doorzien wat het doel van het ego is. Hè? Marianne Williamson die spreekt heel vaak over, die zegt heel vaak: het ego is uw zelfhaat dat zich voorstelt als uw zelfliefde. Hè? En dus ik merk in de praktijk zo dat woord zelfhaat is een moeilijke voor sommigen, omdat dat zo heel hard klinkt. Hè? Maar het gaat erover dat dat het stuk van u is die eigenlijk het liefst van al de boel wil saboteren, maar net om dat te kunnen doen. Stelt hij zich natuurlijk niet voor als het stuk die de boel wil saboteren. Hè? Dus zoals Marianne Williamson dan vaak zegt, uw ego gaat zich niet voorstellen als hi, I'm your self-hatred. Weet wel, ik ben hier om heel uw leven naar de kloten te helpen als je mij dat toelaat. Hè? Het zal zich voorstellen als uw eigenwaarde, uw zelfrespect, het stuk van u dat eigenlijk misschien als enige in de hele wereld echt weet waarover dat gaat en waarom dat zo lastig is voor jou, enzovoort, enzovoort. Hè? En dus is het wel super belangrijk om dat te doorzien, want anders het ego in katholieke termen spreken ze heel vaak als het gaat over het ego in als de silver-tongued devil. En dus dat is eigenlijk het stuk van jou die daarin dat onderschrijft zodat manipulatieve van het ego, dat zich, het is jouw eigen intelligentie voor een stukje dat zich tegenkeert. Hè. Dus het is heel moeilijk om het met Engelse termen te zeggen, to outsmart the ego, omdat het heel goed weet waar dat je gevoelige plekken zitten. Hè. Dus daarom is het wel echt belangrijk dat je goed weet wat de strategieën van het ego zijn en hoe dat je daar voor een stukje moet mee gaan omgaan. Hè. Maar dus belangrijk is dat je weet, het doel van het ego is om jou te saboteren. Hè? Het doel van het ego is vooral om te zorgen dat je leven niet goed werkt. Het is je zelfhaat die zich voorstelt als je zelfliefde. En daarin is het ook vaak, hè, om wat ik daarnet zei, het ego is of het ego-discours is hetgene wat het meest wijdverspreid is in de wereld vandaag. Hè? En dat kan je dus bijvoorbeeld ook merken in psychotherapie bijvoorbeeld. Dat merk ik soms bij mensen die al een keer bij iemand anders zijn geweest soms, of die boeken hebben gelezen en die dan dingen denken over, dat gaat dan over, ja, maar ik moet toch goed mijn grenzen aangeven, ik moet mij goed beschermen. Dat is een heel mooie manier waarop het ego, of hoe het ego zich zal voorstellen als degene die u beschermt. Hè? Want vergeet niet, het ego wil u vooral laten geloven. Het is hier een arbitraire, chaotische wereld. Niemand kijkt, nobody's got your back except for me. Dus luister naar mij, volg mij, want ik ben de enige die weet hoe ik u veilig moet houden. Hè? En dus, maar de ondertoon is, als je moet beschermen van anderen, is de ondertoon aan de basis angst, want anderen zijn niet mijn broeders en zusters, het zijn gewoon mensen die het niet goed voor hebben met mij. Hè? Met uitzondering van die ene die dan mijn special one is, wat we dan A Course in Miracles de special relationship noemen. Dat is dan hè, die ene romantische partner of die ene vriendin die je wel begrijpt. Het is wij tegen de wereld enzovoort. Maar dus het onderliggende discours daarvan natuurlijk, hè, een voorbeeld is opnieuw heel vaak de manier waarop het gaat over grenzen, vaak in psychotherapie bijvoorbeeld, is eigenlijk een van die manieren waarop dat het ego zich heel stiekem eigenlijk genesteld heeft in ons discours als een soort van zeer gesofisticeerde manier van zelfliefde, hè? Maar die eigenlijk gewoon een boel vooral verpest. Hè? Als je onderliggende aanname is dat anderen onveilig zijn, dat je moet beschermen tegen anderen, dan kan er moeilijk veel goeds uitkomen. Hè? Maar een andere manier waarop dat discours zich ook soms duidelijk maakt, hè, is bijvoorbeeld door wat ik de vorige keer ook besproken heb, en als het gaat over business, hè, dat klinkt allemaal zeer, ja, en ik moet zo en dit en dat. Maar onderliggend, als je tussen de regels door gaat lezen, dan denk je, ja, maar wacht, eigenlijk wat er de basis aanname van deze boodschap hier is, er is niet genoeg, er is superveel concurrentie, het is eigenlijk mega moeilijk om te doen wat je wilt doen, maar als je hard genoeg je best doet en goed genoeg ons volgt, dan is er misschien wel een kans waarop dat het lukt. Dus dat wordt niet letterlijk zo gezegd natuurlijk. En dat is precies hoe het ego werkt. Het zal niet letterlijk zeggen van eigenlijk wil ik je vooral bang maken, zodanig dat je vooral naar mij gaat luisteren en dat ik meer en meer de teugels hier in handen krijg. Maar dat is wel echt hoe het ego werkt. En daarom is het zo belangrijk om bewust te zijn van, oké, maar wacht een keer. Het doel van het ego is niet om mij te helpen. Het ego is niet... het stuk in mij die mij echt vooruit wil helpen. Dat is gewoon de manipulatie of de manier waarop het ego zich voorstelt aan mij in de hoop dat ik daarom ga willen luisteren. Ja? En dat is ook de reden waarom dat het ego trouwens heel snel, heel vaak mensen buiten nu zal willen afschilderen als gevaarlijk of als iemand waar je moet voor opletten, zodanig dat je wel gaat beroep gaan doen op de strategieën van het ego. Hè? En opnieuw daarin zijn verhalen zoals dat van Assepoester super helpend, hè, omdat Assepoester is zo een van die verhalen die we allemaal kennen, waarin dat je heel mooi kunt zien, oké, wacht een keer, die stiefmoeder, die stiefzussen, die hebben geen goede intenties. Die willen gewoon Assepoester saboteren, tegenhouden, haar hoogste geluk te ervaren, tegenhouden om de wonderen en al de good stuff die haar richting uit moet komen, om dat te ervaren. En net zo is het ego. Maar opnieuw, het zal dat natuurlijk niet... laten doorzien. Het ego zal niet zeggen, hey, ik ga hier een boel saboteren. Dat is natuurlijk wel wat het wil gaan doen. Hè. En daarmee, daarop wil ik nog afsluiten, daarmee past heel dit verhaal ook, dat spiritueel lijkt te zijn en misschien weinig te maken lijkt te hebben met ongetemd leven en de ontembare vrouw, past dat er net wel weer perfect bij. Omdat ook in de terminologie en in de filosofie van de ontembare vrouw en zeker in de Jungiaanse filosofie, is het zo dat een van de stukken die horen bij de initiatie, hè, dat wil zeggen de overgang van het meisje naar de volwassen vrouw, een van de dingen die daarbij hoort in dat groeiproces, is dat wij bewust beginnen worden van wie zijn de roofdieren, zowel in de buitenwereld als in de binnenwereld? Hè? Nu is er weer een alarm aan het afgaan. en ga ik eventjes pauzeren. Oké, dus het is zo een van die, als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat, opnamesessies. Met mijn excuses voor misschien een beetje het gehakkel, maar goed. Wat ik aan het vertellen was, en daar wil ik toch nog wel even op afsluiten, is dus de link tussen die spirituele principes die we vanuit een cursus in wonderen kennen, en dan wordt de link naar een beetje de Jungiaanse filosofie van de initiatie van de vrouw ook. En daarin is een absoluut centraal onderdeel dus van die filosofie en van het initiatieproces, is dat de vrouw begint alert te worden of scherp te worden voor de roofdieren in haar psyche of in de psyche en dus voor de stukken van de psyche die het gewoon niet goed voor hebben met haar. Hè. De ongeïnitieerde vrouw, dat is de kleine wolvin, de babywolf, die nergens geen gevaar ziet en dus van daaruit ook heel kwetsbaar is. Hè. En dat is een ander soort gevaar dan het gevaar, hè, want ik begrijp dat dat een beetje verwant is, waar het ego je heel de tijd voor alert zou willen houden. Het is gewoon een soort van volwassenwording, van weten, oké, welke stukken, naar welke stem heb ik eigenlijk te luisteren, daarover gaat het eigenlijk. Welke stukken zijn gezonde stukken die mij verder vooruit willen helpen en welke stukken zijn eigenlijk de toxische stukken in mijn leven die mij vooral willen klein houden. Hè. Dus op die manier wordt de cirkel wel mooi gesloten, of is de cirkel wel mooi rond. Tussen ook de filosofie van de ontembare vrouw, waarbinnen dat toch ook heel het Wolvin-project wel wat zetelt. En de link die we nu leggen naar de spirituele principes van een cursus in wonderen. Hè. En dus het is belangrijk om te beginnen begrijpen, oké, dat is waarover dat vorige stukje ging. Wat is het, dat je begrijpt, het ego, het doel van het ego is geen constructief doel voor ons, al zal het dat nooit zo zeggen. Oké, daar gaat het heel vaak over in de cursus in wonderen. Het ego zal heel goed en heel lang proberen om zijn echte doel verborgen te houden voor ons. Hè? Want een keer dat we dat beginnen doorhebben, ja, dan is het begin van het einde voor het ego. En dat zal het doen door een heel gesofisticeerd discours en een heel alles wat we daarnet hebben besproken. Maar een keer dat je begint te doorzien hoe het werkt en hoe dat je er anders kunt mee omgaan, dan is het eigenlijk op zich ook niet meer zo moeilijk om weerbaarder te worden tegen het ego. Hè. Dat is waar ik het nu eventjes zou willen over hebben. Ja, hoe werkt het ego dan? Hè? Hoe werkt het ego en hoe kunnen we er eigenlijk anders mee omgaan? Eerst en vooral, in een cursus in wonderen is er de zin, je weet dat ik in het Engels lees, in het Engels gaat hij als volgt: The ego speaks first and the ego speaks loudest. Dus eerst en vooral is het ego doorgaans de eerste, meest spontane, reactieve reactie dat je hebt. Oh my god, wat heeft hij juist tegen mij gezegd? Wie denkt ze wel dat ze is? Bla 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 bla. En nu moet ik dat toch een keer. Dus. En daarin heb je weer het mooie contrast tussen de stem van angst en de stem van liefde. De stem van angst is je eerste, meest luide reactie dat je gaat hebben. De stem van liefde is wat onder andere in de Cursus in Wonderen, maar ook in andere mystieke tradities, de still small voice for God wordt genoemd. De stem van liefde roept niet. Die dringt zich ook niet op. Die zit daar te wachten totdat wij misschien geïnteresseerd zijn in wat ze te zeggen heeft. That's it. En dus dat heeft een hele andere smaak dan uw ego-stem dat als eerste en als meest reactieve en als luidste zich aandringt. En daarom is het zo belangrijk, waarom is meditatie zo belangrijk? Omdat dat voor impulscontrole zorgt. En waarom is die impulscontrole zo belangrijk? Zodanig dat je niet direct gaat reageren vanuit uw eerste impuls die doorgaans een ego-impuls is. Ja? Als het bijvoorbeeld in conflict... Dat is een van mijn meest basis practices dat ik probeer te doen als ik getriggerd ben om niks te doen. Dus dat is ook die non-reactivity waarover dat ze in het boeddhisme zo spreken. Zolang als dat je in een trigger zit, kunnen er van op aan dat je ego heel luid is, ook al ga je het niet doorzien. Ook al ga je het voelen in elke vezel van je lijf, alsof dat je gerechtvaardigd bent in die reactie. Hè? Maar zeker in een moment van trigger vallen we zodanig samen met het ego in ons, dat we eigenlijk niet kunnen doorzien dat we helemaal mee zijn in dat discours. Hè? En dan lijkt het absoluut... Een voorbeeld dat ik soms geef in mijn praktijk bijvoorbeeld is, stel, hebt gevraagd aan je man van er is een boodschap te doen, en hij komt thuis en de boodschap ligt niet in de frigo, en de eerste dag denkt, zie je wel, het is altijd hetzelfde, je kunt er nooit niks aan vragen, moet ik hier alles allemaal alleen doen. En als je niet wakker bent, voordat je weet dat je gsm vast en krijgt hij een snoeihard bericht. Waarbij, maar, stel dat je kunt controleren, en je loopt gewoon even verder, en je ziet verder op in de hang, de zak staan en eigenlijk zit er alles in en hij beseft, oei, hij heeft het wel gedaan, plots zie je het weer vanuit een heel ander perspectief. En begrijp je, oké, wacht, het ego heeft niet de waarheid in pacht. Het ego probeert gewoon elke situatie aan te wenden als een manier om onze relaties te ondermijnen. Alle dingen die potentieel liefde en geluk toevoegen aan ons leven, om dat eigenlijk te ondermijnen. Hè? Dus begrijpen dat eerst en vooral de ego speaks first and it speaks loudest. Je eerste knee-jerk reaction is zo goed als altijd je ego. En als je daar gewoon jezelf kunt inhouden en de tijd kunt nemen om even de trigger te laten zakken, om misschien te mediteren, om even terug tot rust te komen, dan kom je vanzelf uit bij de stem van liefde. Oké? Je ego gaat altijd zeggen, ja, maar de stem van liefde gaat zo naar je stoeptegel wordt, dan ga je weer niks doen, dan ga je het toch niet laten doen, enzovoort. Dat is niet waar. Hè? Ik heb het al meer dan voldoende ervaren dat vanuit een rustige staat van zijn, kan je soms net zo goed de guidance krijgen van, weet je, dat moet je wel een keer gewoon bespreken met die persoon. Dus het is niet zo dat de stem van liefde altijd is, wow, dat is allemaal jaren en alles is goed en iedereen is lief enzovoort. Nee, maar het komt vanuit een hele andere, veel juistere plek dan het ego. Hè? En dus, dat is een van de basisdingen. Is dat je begrijpt, oké, mijn eerste knee-jerk reaction, zeker als ik niet gemediteerd heb en niks heb gedaan 's morgens, dan is de kans zeer groot dat dat gewoon mijn ego is. Hè? En hoe meer dat ik niet kan handelen volgens mijn ego, hoe beter dat mijn leven gaat werken. Hè? Dus dat is het allereerste. Een tweede favoriete tool, zal ik maar zeggen, van het ego is schuld. Het ego, in The Course in Miracles schrijven ze dat het ego, de basis, de hoeksteen van het denken van het ego is the son of God is guilty. Wat dat betekent, wij zijn schuldig. Ja? En dat zal je merken bij het ego. Eigenlijk maakt dat niet echt uit of dat over u gaat of over de anderen. Oké, okay. Dus de ene dag zeide hij het ergste wat de wereld is overkomen. De andere dag is het uw partner of uw vriendin of uw collega of Poetin of whatever. Als er maar iemand schuldig is. Ja? Dus dat is een van de manieren waarop dat het ego ons in angst en in lijden houdt, is door de schuld bij de anderen te zien. En dat is ook een van die manieren waarop dat... Waarbij dat het heel vaak waarbij dat het ego heel vaak onze zintuigen gebruikt. Maar je ziet dat toch wel en die heeft dat gedaan enzovoort enzovoort. En zonder daar te ver te willen op ingaan, want dat is eigenlijk ook meer een stukje om aan te raken bij als het gaat over relaties. Maar uw job hier, spiritueel gesproken, is niet om de ander te monitoren. Maar dat is wel wat het ego heel graag wil dat wij doen. Als je erop let, zal uw ego altijd op zoek zijn naar schuld in de ander of schuld in jezelf. Dan vindt het ego heerlijk. En dan kan het daar eindeloos over nadenken. Wat een verschrikkelijke persoon is dat. Of wat een verschrikkelijke persoon zei hij. En dan zijn ze vertrokken op wat Boeddha zou noemen je wheel of suffering. Dat wil niet zeggen dat mensen in de menselijkheid en hier op aarde niet soms verschrikkelijke dingen doen. Right? Maar het wil vooral zeggen dat uw taak niet is om hen daarop te wijzen. Uw taak is om de mensen graag te zien. Period. And the universe takes care of the rest. Dus zoals Marion Williamson zegt, you're not the police of the universe. God heeft u niet nodig. Ik herinner mij dat ik dat nog niet zo lang geleden in meditatie een keer echt als een soort van zin kreeg. Dat was superkrachtig. Het ging over een vrouw waarvan ik voelde van, oh, ik heb zoveel oordeel over die vrouw. Ik heb het zo moeilijk om die anders te zien. En dat ik dus ook als meditatie had meegenomen van oké, help mij om haar anders te zien of help mij om de situatie anders te zien. En toen kreeg ik de zin, God heeft die vrouw echt niet naar u toegestuurd zodat je ze zou veroordelen. Hij heeft ze naar u toegestuurd zodat je ze graag zou zien. En that changes the whole game. Dat wil niet zeggen dat we niet kunnen ergens soort van doorzien als mensen dingen doen die niet kloppen, maar dat wij begrijpen, ons antwoord is altijd liefde en niet oordeel. Hè? En hoe dat er dan uitziet, hè, opnieuw, dat laat ik dan voor meer de aflevering dat we gaan doen over relaties. Maar suffice it to say dat het ego dat absoluut natuurlijk niet wil. Het ego wil alleen dat je schuld ziet in jezelf en de ander. Want dan is de hemel, waarover dat we het vorige keer hebben gehad, wel heel ver weg. En dan is de hel, waarbij dat iedereen schuldig is. En hij en de ander en de een dan meer of de ander. Maar het is eigenlijk één grote rotzooi van schuldige zondaars die gewoon een boel hier aan het verklooien zijn. Dat is het wereldbeeld dat het ego wil dat je hebt. Okay? En dus zal het heel erg op zoek gaan naar schuld en zonde. En maakt niet uit of dat bij jezelf of bij de ander is. Dat is een van die mooie plekken waarin dat je dat principe van het spirituele basisprincipe, wij zijn allemaal verbonden met elkaar. Het maakt niet uit of dat jij schuldig bent of de anderen. Want op het einde van de rit, wij zijn allemaal verbonden met elkaar. Dat betekent dat als je een ander gaat veroordelen, dat jij daar net zo slecht gaat over voelen. Als je jezelf gaat veroordelen, gaat de ander zich daar net zo slecht over voelen. Ik vergelijk dat voor in mijn praktijk vaak met het verschil tussen een pijl en een pil. Hè. Dus als het gaat over iemand anders veroordelen, hè, dan denken wij vaak dat het ego gaat je dat voorstellen als wat dan een pijl is dat je afschiet op de anderen en dat je hem daarmee kunt raken en op die manier zijn lesje is geleerd en hij hebt je taak volbracht. Wat hebt hij een jongen een keer goed gemonitord en uitgelegd wat hij moest doen? Okay? 1. Al totaal niet wat jij verondersteld bent te doen, spiritueel gesproken. En 2. Ook niet de werkelijkheid. Je ego zal je zeggen, dat is gelijk een pijl dat je afschiet. Maar spiritueel is de werkelijkheid. Het is zoals een pil dat je inslikt. Dus dat betekent, jij die een ander of jezelf, maakt niet uit, veroordeelt, is jij die dat soort van de giftige angstpil inslikt. En jij ervaart daar de gevolgen van. Veel meer dan de anderen. Okay? Dus een van de favoriete wapens van het ego is schuld. En dus als je schuld hebt, dan kan je ervan op aan dat je het ziet vanuit het ego. Okay? Vanuit liefde zijn er geen schuldenaren of zijn er geen schuldige mensen. Er zijn gewoon people who made mistakes and who need love to correct them. Period. Okay? En als jij daar een bijdrage kunt aan leveren door liefdevol op te dagen voor die mensen, dan zijn ze bezig met te doen wat je moet doen. Right? Een ander heel favoriet wapen in het arsenaal van het ego is uiteraard angst. Dus het ego zal allerlei vormen van angst gebruiken om jou opnieuw te saboteren en klein te houden. Dus 99% van alle angsten die we hebben, al uw angstgedachten, die komen van het ego en die hebben gewoon als doel om u, opnieuw de metafoor van assenpoester te gebruiken, niet naar het bal te laten gaan. Oh my god, als je dat doet, en wat als het niet lukt, en wat als je geld kwijt bent, en wat gaan de mensen denken, en wat gaan de mensen zeggen, en wat is dat met die, enzovoort. Dus al die angstgedachtes, is een van, dus een van, naast schuld en een paar andere, is dat een van de favoriete wapens van het ego, is je heel erg bang maken voor datgene wat dat je wil, of wat je op het punt staat te doen, zodanig dat je het niet gaat doen. Ja. En daarvoor, en dat hangt samen met een ander tool die het ego dus vaak gebruikt, zal het ego heel vaak je naar de toekomst trekken. Als, dan, en dan, en dan. Dus dat is iets wat ik heel vaak in de praktijk doe, is om te gaan om echt het angstdiscours bloot te stellen. Want als je dat dan echt de ander laat uitspreken, dan merken die plots hoe scheef getrokken dat het is. Hè, bijvoorbeeld ineens, ah ja, dus je denkt dat als je nu gewoon genormaliseerd eet, dat je op een week 20 kilo gaat bijkomen en dat dan plots iedereen je niet meer graag gaat zien en dat je zelf uitgemaakt gaat worden op straat. En als je dan zo verder gaat, denk je, this really makes no sense. En dat is net het ding. Het is vaak niet zo complex soms om te doorzien, maar het is zodanig stiekem dat we er gewoon niet bij stilstaan. Ja? Ah ja, dus je denkt dat als... Dus als je begint te beseffen van oké, ik voel me angstig over iets, dan kan je ervan op aan dat het ego ergens op een heel subtiele manier u van een angst heeft overtuigd en u op die manier probeert te weerhouden om te doen wat hij eigenlijk veronderstel bent te doen of wat hij eigenlijk heel graag zou willen doen. En een van de manieren om die angst te ontkrachten is door heel het worst case scenario uit te wandelen. Denk, wow, want dan begin je het echt te zien voor wat het is. Denk, oké, wacht, dat slaat echt op niks. Dat is gewoon het ego dat mij probeert klein te houden. Ja. Net zo goed zal het ego je ook proberen naar het verleden te trekken. En weet je nog, die keer dat je dat hebt geprobeerd, toen was het de hook en dit en dat, en die heeft dat ook een keer gedaan. En dus waarom trekt het ego je vaak naar de toekomst of naar het verleden? Omdat je daar geen macht over hebt. Dus het ego heeft alleen maar gedachtes om je vast te houden. Het ego kan zich niet manifesteren als een entiteit in jouw leven die echt letterlijk de boel komt saboteren. En dus het kan het alleen maar doen door je gedachtes te laten geloven dat je hopelijk zo hard gelooft dat je er ook naar gaat handelen. En vandaar ook dat heel vaak de nadruk bijvoorbeeld in spirituele teksten altijd ligt in het hier en nu. Waarom? Omdat in het hier en nu is het ego weerloos. Hè? In het hier en nu zijn er geen problemen. Hier en nu is het oké, eigenlijk. Ik adem, het is oké. Ik heb nog geld op mijn bankrekening staan. Niemand heeft me vandaag nog uitgemaakt voor dikke koe bijvoorbeeld of zelfs dan nog. Dus in het nu zit onze kracht, omdat er hier en nu, als je echt gegrond en aanwezig genoeg bent in het nu, is er nooit echt een probleem. Daarom trekt het ego ons zo graag naar de toekomst. Want daar, ja, I don't know, weet wel, het ego is vrij om daar de wildste speculaties over te maken, over hoe dat dan zal zijn. Hetzelfde met het verleden. Je gebruikt heel vaak het verleden om toekomstvoorstellingen op te baseren en zo wordt je leven een aaneenschakeling van gelijkaardige gebeurtenissen. Hè. Maar als je ook dat kunt beginnen te doorzien, dan ben je ook weer een stukje weerbaarder. Right? Ik hoop dat dat duidelijk is. Anders mail de maar of stuur maar een berichtje via WhatsApp of via Instagram beter. Ten slotte is een laatste tool die het ego vaak gebruikt, zijn allerlei beschermingsmechanismes. Hè. Als daar zijn perfectionisme, verslaving, workaholism, al die dingen. Hè. Dus, en ook daar, de basis natuurlijk is een angstig wereldbeeld. Het idee dat wij allemaal losstaande, gescheiden atoompjes zijn die heel erg goed moeten uitkijken. Weet wel, om niet overspoeld te worden door de ander en om niet uit de weg gezet te worden door de ander enzovoort. En dus vanuit onze overtuiging in onze kleinheid, hè, in our littleness, gaan wij allerlei strategieën vanuit het ego gaan ontwikkelen om onszelf, om daarvoor te compenseren. Hè. Bijvoorbeeld perfectionisme is daar één van. Hè. Dat vertrekt vanuit het idee, ik ben niet goed genoeg zoals ik ben. Dat is aan de basis een ego-gedachte. De ziel en God zou nooit zeggen, jij bent niet goed genoeg. You're absolutely perfect. Op manier dat je zelf niet eens kunt begrijpen. Hè. Maar het ego wil natuurlijk niet dat je dat gelooft. Want dan denk je, nee, je bent eigenlijk niet goed genoeg. En dus eigenlijk moet je bijvoorbeeld een perfect lichaam hebben. Of een mega bloeiende carrière. Of het perfecte familieplaatje. Of liefst een combinatie van al die dingen. Hè, om dan toch wel goed genoeg te zijn. En dus dan opnieuw, we vertrekken daarvan uit een angstige aanname over jezelf en de wereld. Die je dan ook gaat nog meer materialiseren door er naar te handelen met allerlei beschermingsmechanismen, zoals perfectionisme, zoals verslavingen ook. Hè. Bijvoorbeeld vaak aan de basis bij een alcoholverslaving is ook de overtuiging dat je niet interessant genoeg bent, bijvoorbeeld dat je eentje moet drinken of dat je leven niet boeiend genoeg is zoals dat is en dat je die alcohol nodig hebt om het spannend of boeiend of toch iemand te zijn of om erbij te wonen of whatever dat dan het discours is van het ego. Hè. Maar dus aan de basis van alle soorten van destructieve beschermingsmechanismes die wij optrekken, ligt altijd een angstige overtuiging die het ego daar heeft geplant. En daarom opnieuw, you think you have many different problems, but you really only have one, and that's your disconnection from God. Wat dat betekent, je disconnectie van liefde. En met andere woorden, het feit dat je meer vertrouwen hebt in angst dan dat je vertrouwen hebt in liefde. Oké, om af te sluiten, om deze aflevering af te sluiten, wil ik nog even, en nu dat we een beetje hebben uitgelegd, oké, wat is het doel van het ego, wat zijn de tools van het ego, wil ik ook nog even afsluiten op hoe ga je daar dan uiteindelijk het beste mee om? Hè? Hoe ga je om met het ego zodanig dat je er weerbaarder tegen bent, ook omdat we ondertussen begrepen hebben, het ego zal niet zomaar weggaan, maar hoe zorg je ervoor dat het gewoon van achter in de maxicosi zit eerder dan dat het aan het stuur zit? Hè? Want eigenlijk is dat echt een heel goed beeld. Je zou een kleuter ook niet laten sturen. Right? Dat is gewoon gevaarlijk. En dat is net hetzelfde als je ego aan het stuur zetten. Het ego is trouwens vaak ook, als je het dan meer in IFS, hè, Internal Family Systems. Ik heb daar een hele aflevering ook over. Ik heb erover gesproken in de aflevering met Mathieu Seynaf het vorige seizoen. Is er gewoon een jong kinderstuk in ons, uit onze psyche. Hè? Dus het is oké dat die er zijn, alleen je wilt die gewoon niet aan het stuur zetten van je leven. Hè? Dat is waar dat we, doordat we er niet van bewust zijn, zijn we er vaak niet van bewust dat we het verkeerde stuk laten sturen. Dus hoe zorg je ervoor dat angst niet stuurt? Hè? Daar komt opnieuw die spirituele principes komen daar heel mooi binnen. In de allereerste aflevering van deze reeks heb ik gezegd, liefde en angst verhouden zich als licht en duisternis met elkaar. Dus als er angst is, als het ego er is, hè, het ego is angst, het ego is de duisternis, wat dat je moet doen is gewoon het licht aansteken. Dat wil zeggen, terugkeren naar liefde. Vandaar opnieuw Marianne Williams in haar boek Return to Love. Okay? Je keert terug naar het liefdevolle perspectief. Dus dat wil zeggen, eerst en vooral, je bent je al bewust van, oké, ik zit hier in angst, ik zit hier in de hel, ik ervaar schaarste, ik ervaar angst, ik ervaar onveiligheid, ik ervaar randomness, arbitrariteit. En dat is een van de eerste dingen die ik wil meegeven in hoe ga je ermee om, is een van die zinnen uit The Course in Miracles die zegt, I am not at peace, so I must not be seeing it right. Ik ben niet rustig, dus per definitie zie ik het verkeerd. Als je opgelijnd zit met liefde, dan komt daar een diepe ondertoon van rust bij. Dan is er niet in een hectische chaos, oh my god, die typisch is voor het ego. En dus zelfs als dat gaat over moeilijke beslissingen, opnieuw, want liefde wil niet zeggen altijd het leuke of het gemakkelijke. Liefde vraagt dus soms, sometimes love makes you take a stand for what's not right, of liefde zegt dus soms, je hebt hier te vertrekken, of liefde zegt dus soms, dit heeft te stoppen. Hè? Dus, maar dat komt met een soort van diepe ondertoon van rust. This is the right thing to do. En dus ga ik dat doen. Okay. Zolang als dat je niet dat soort van diepe rust ervaart, you're not seeing it right, per definitie. Dan zit het ego of je angstfilter er ergens tussen. En dus is je eerste werk altijd om terug te keren naar rust. Hoe doe je dat? Uiteraard, meditatie, gebed, dagboek schrijven zijn daar super goede dingen in. En daarin als uitgangspunt nemen, help mij om het anders te zien. Ik ben bereid om het anders te zien. Ik wil die persoon of die situatie anders zien. Ik wil het juister zien. Okay? Of wat is het meest liefdevolle dat ik zou kunnen doen in die situatie? Wat is het meest liefdevolle dat ik zou kunnen doen voor deze persoon? What's the most loving thing to do right now? In plaats van, opnieuw wat je gaat merken, je ego die je altijd zal aansturen op conflict, op de andere monitoren, op de andere een keer goed laten weten wat je ervan denkt, enzovoort. Begrijpen, oké, ik ben niet de politie van het universum. Als die andere persoon iets te begrijpen heeft, dan zal het universum daar wel voor zorgen. En misschien heb ik daar een rol in te spelen, maar dan ga ik daar echt maar toe komen als ik eerst terug mijn rust en mijn liefde ga vinden. Ja? Dus het eerste is, I am not at peace, so I must not be seeing it right. Begrijpen dat, zolang als dat je niet rustig bent, dat je het fout ziet, dat je dus met andere woorden vastzit in de illusie en de hallucinatie van angst in de hel. En dat je eerste taak altijd als, in de Course in Miracles spreken ze dan miracle worker, als spiritueel student, als iemand die vanuit spirituele principes zijn leven wilt leiden, boeddhisme zouden ze misschien over yogi spreken enzovoort, is om terug te keren naar liefde in uzelf, naar de rust in uzelf. Hè. En daar heb je dus heb je een aantal verschillende strategieën voor. Of je hebt dat ook voor jezelf wat uit te voelen van oké, wat brengt er mij rust? Hè? Heel vaak is meditatie er zo één van. Ik heb trouwens ook een berichtje gekregen van een van jullie die zei, die mij vroeg of er nog meditaties kwamen. Dus er komen er, hè, maar stap voor stap. Maar ik wil zeker nog wel wat begeleide meditaties opnemen. Ik heb daar ook wel wat ideeën rond. Maar dus meditatie is een hele goede. Ademhalen is een hele goede. In de natuur gaan is een hele goede. Hè? Maar ook heel bewust met uw denken proberen te gaan naar laat mij die persoon anders zien. Laat mij de onschuld in die persoon zien. En daar zijn we vaak heel bang voor, omdat we denken, ja, maar ja, als ik zijn onschuld begin te zien, dan ga ik mij laten doen. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Maar mensen worden vaak, hè, zeker als het gaat over, dan zitten we toch wel weer in relaties, maar als het gaat over relaties, zowel vriendschappelijk als romantisch, mensen worden de beste versie van zichzelf in de aanwezigheid van iemand die bij hen staat, die gewoon ongelooflijk veel vertrouwen heeft in hen. Wij worden vaak niet de beste versie van onszelf rond iemand die heel kritisch is, heel oordelend. Wij bloeien open rond mensen die liefdevol en vol vertrouwen rond ons staan. En dat is echt wel, als yogis, als spiritual seekers, onze taak hier is om die liefdevolle, steunende nabijheid te zijn voor anderen waarbinnen dat zij de beste versie van zichzelf kunnen worden. Okay? En dat betekent soms ook, je zegt, dude, weet wel, dit is niet oké, maar dat komt vanuit een heel andere energie als je zelf dat vanuit een liefdevolle plek doet dan vanuit een soort van reactief ego, oh my god, hij is zo'n eikel of hij is zo'n trut of whatever. Oké? Okay? Opnieuw, hoe ga je om met het ego? Dat is heel simpel, is begrijpen. Elk probleem is een vorm van angst. Wat is de angst hier? Waar ben ik bang voor? En hoe kan ik daar liefde op schijnen? Hoe kan ik vanuit angst terugkeren naar een meer liefdevol perspectief? Zowel in mijn manier van kijken naar de situatie, naar mezelf, naar de situatie in mijn leven, als naar die andere persoon. En opnieuw, meditatie, dagboek schrijven, is daar een heel goeie in. En als je bijvoorbeeld aan het begin van de meditatie zegt, help mij om deze persoon anders te zien, dan zal dat soms in de meditatie zelf zijn, maar soms ook een beetje later, of weet wel, of soms is het door dan een boek te lezen of iemand anders erover te horen praten, dat je dan plots ineens een ander perspectief krijgt. Hè? Maar het gaat over, en dat is ook wel weer zo'n centraal thema in A Course in Miracles, uw bereidheid om. Dus begrijp, oké, mijn stuk, mijn aandeel in heel het verhaal minstens, is dat ik zelf met angst hier zit en dat ik bepaalde dingen zelf door een angstig perspectief zie. Hoe kan ik van daaruit naar een meer liefdevol perspectief gaan? Hè? En van daaruit kan je ook altijd, een goede vraag is ook, hoe kan ik meer liefde brengen in deze situatie? Wat kan ik doen? Wat kan ik zeggen? Wat kan ik niet doen of niet zeggen? Die ervoor zorgt dat er gewoon meer liefde gaat stromen in plaats van dat er meer angst rondvloeit. Dus dat, denk ik, is het zowat. Het is natuurlijk een heel groot onderwerp, hè, om in één aflevering te proberen plooien. Maar ik hoop dat ik daarmee wel een beetje de essentie heb aangeraakt, dat je daar iets mee kan. Stuur gerust vragen die je daar rond hebt, cases die je daar rond hebt, situaties waarin dat je vastloopt of dingen die misschien niet duidelijk zijn. Dan neem ik dat mee naar een andere aflevering, kan ik op bepaalde dingen ietske dieper ingaan. Ik dank je alvast heel erg om te luisteren en ik zie je heel graag volgende week of ergens later terug. Bye bye. Dank je wel om te luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je raakte, inspireerde en in beweging brengt. Heb je vragen of bedenkingen? Of wil je gewoon delen wat de aflevering met je heeft gedaan? Mail naar hello@wolvin.be. Wil je samen met mij zoveel mogelijk vrouwen in hun kracht zetten? Deel deze aflevering dan met je vriendinnen of via Instagram door een screenshot te maken van de aflevering die je zo net luisterde en tag zeker @wolvin.be. Om de podcast te steunen is abonneren en een review laten het beste wat je kunt doen. En tenslotte, wil je meer Wolvin? Surf dan naar www.wolvin.be en ontdek er de blog, de komende live events en de heerlijke lifestyle essentials. Of abonneer je op het Wolvin YouTube kanaal en kom 2 wekelijks met mij langs het vuur zitten voor de Wolvin Wildfire Sessions. Tot heel snel, lieve Wolvin.